Gemeente, laten we deze dienst met elkaar beginnen door te zingen uit Psalm 1, vers 1. Welzalig hij die in de bozen raadt. En wat daar verder volgt in Psalm 1, vers 1. Schriftgedeelte van deze middag kunt u vinden in Spreuken 6 vanaf vers 20 en in Spreuken 7. Maar laten we ons eerst, doen we eerst geloofsbelijdenis door te lezen met elkaar de 12 geloofsartikelen. En aansluitend zal u gelezen worden de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 25, waarna we zingen Psalm 1 vers 4.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. En met artikel 25, wij geloven dat de ceremoniën en figuren der wet opgehouden hebben met de komst van Christus en dat alle schaduwen een einde genomen hebben, alzo dat het gebruik daarvan onder de christenen weggenomen moet worden. Nochtans blijft ons de waarheid en substantie daarvan in Christus Jezus, in den welken zij hun vergeving hebben. Intussen gebruiken wij nog de getuigenissen, genomen uit de wet en de profeten, om ons in het evangelie te bevestigen en ook om ons leven te reguleren in alle eerbaarheid, tot Gods eer volgens zijn wil. De schriftlezing is Spreuken 6, vanaf vers 20 tot en met hoofdstuk 7, vers 27. Mijn zoon, bewaar het gebod uws vaders en verlaat de wet uwer moeder niet. Bind ze steeds aan uw hart, hecht ze aan uw hals. Als gij wandelt, zal dat u geleiden. Als gij nederligt, zal het over u de wacht houden. Als gij wakker wordt, zal hetzelfde met u spreken. Want het gebod is een lamp, en de wet is een licht, en de bestraffing der tucht zijn de weg des levens. Om u te bewaren voor de kwade vrouw, voor de vleiing der vreemde tong. Begeer haar schoonheid niet in uw hart, en laat haar u niet vangen met haar oogleden. Want door een vrouw die een hoer is, komt men tot een stuk brood. En eensmans huisvrouw jaagt de kostelijke ziel. Zal iemand vuur in zijn boezem nemen, dat zijn klederen niet verbrand worden? Zal iemand op kolen gaan, dat zijn voeten niet branden? Alzo, wie tot zijn naasten huisvrouw ingaat, alweer haar aanroert, zal niet onschuldig gehouden worden. Men doet een dief geen verachting aan als hij steelt om zijn ziel te vullen, terwijl hij honger heeft. En gevonden zijnde vergeldt hij het zevenvoudig. Hij geeft al het goed van zijn huis. Maar wie met een vrouw overspel doet, is verstandeloos. Hij verderft zijn ziel die dat doet. Plaag en schande zal hij vinden, en zijn smaad zal niet uitgewist worden. Want jaloersheid is een grimmigheid des mans, en in den dag der wraak zal hij niet verschonen. Hij zal geen verzoening aannemen, hij zal niet bewilligen, ofschoon gij het geschenk vergroot. Mijn zoon, bewaar mijn redenen, en leg mijn geboden bij u weg. Bewaar mijn geboden en leef, en mijn wet als een appel uwer ogen. Bind ze aan uw vingers, schrijf ze op de tafel uws harten. Zeg tot de wijsheid, gij zijt mijn zuster, en heet het verstand uw bloedvriend. Opdat zij u bewaren voor de vreemde vrouw, voor de onbekende, die met haar redenen vlijt. Want door de venster van mijn huis, door mijn tralie keek ik uit, en ik zag onder de slechten, ik merkte onder de jonge gezellen een verstandeloze jongeling, voorbijgaande op de straat, nevens haar hoek, en hij trad op den weg van haar huis, in de schemering, in den avond des daags, in den zwarte nacht en de donkerheid. En zie, een vrouw ontmoette hem in hoerenversiersel en met het hart op haar hoede. Deze was boelachtig en wederstrevig, haar voeten bleven in haar huis niet. Nu buiten, dan op de straten zijnde en bij alle hoeken loerende. En zij greep hem aan en kuste hem. Zij sterkte haar aangezicht en zeide tot hem, dankoffers zijn bij mij. Ik heb heden mijn geloften betaald. Daarom ben ik uitgegaan u tegemoet om uw aangezicht naastelijk te zoeken. En ik heb u gevonden. Ik heb mijn bedsteden met tapijtsieraad toegemaakt, met uitgehouwen werken, met fijn linnen van Egypte. Ik heb mijn leger met mirre, aloë en kaneel welriekende gemaakt. Kom, laat ons dronken worden van minne tot een morgen toe. Laat ons ons vrolijk maken in grote liefde. Want de man is niet in zijn huis. Hij is een verre weg getogen. Hij heeft een bundel geld in zijn hand genomen. Ten bestemde dagen zal hij naar zijn huis komen. Zij bewoog hem door de veelheid van haar onderricht. Zij dreef hem aan door de vleiing harer lippen. Hij ging haar straks achterna, gelijk een os ter slachting gaat en gelijk een dwaas tot de tuchtiging der boeien. Totdat hem de pijl zijn lever doorsneed, gelijk een vogel zich haast naar den strik en niet weet dat dezelfde tegen het leven is. Nu dan, kinderen, hoort naar mij en luistert naar de redenen mijns monds. Laat uw hart tot haar wegen niet wijken, dwaal niet op haar paden. Want zij heeft velen gewonden nedergeveld en al haar gedoden zijn machtig velen. Haar huis zijn wegen des gras, dalende naar de binnenkameren des doods.
Gemeente, we gaan met elkaar zingen. Psalm 98, vers 1 en vers 4. Er zal ook gecollecteerd worden voor de diaconie en voor de kerk. En bij de uitgang is er een collecte voor het verenigingswerk. Dan gaan we met elkaar nu zingen, Psalm 98, vers 1 en vers 4. Gemeente, jong zijn we maar eens. Maar sommige keuzes die we maken in onze jeugd gaan de rest van ons leven mee. Dat is mooi als we de juiste keuze maken. Maar hoe verdrietig en moeilijk als we de verkeerde keuze maken. Vele ouderen hier, jongelui, denken met spijt terug aan hun jeugdjaren. Daarom is het zo belangrijk dat jullie het boek Spreuken aandachtig lezen en herlezen. Het boek Spreuken is geschreven voor de jeugd. Als het ware zet de Heere een wijs hoofd op jonge schouders. Het boek is heel praktisch. God spreekt erin over hoe je verstandig je geld kan besteden. Of hoe je je mond moet gebruiken om anderen te troosten. Hij wijst heel concreet aan hoe je voorkomt dat je je geduld verliest. Of hoe je de gevaren van hoogmoed kan omzeilen. Hij tekent het belang van vrienden die eerlijk met je omgaan. En hij vertelt wat je moet doen om goede vrienden niet te verliezen. Vandaag ga je luisteren naar de goede raad van God over hoe je tot wijze keuzes komt. Ik neem als inval op dit belangrijk onderwijs de woorden in Spreuken 6, vers 26 en 27. En daar staat, want door een vrouw die een hoer is, komt men tot een stuk brood. En eens mans huisvrouw jaagt de kostelijke ziel. Zal iemand vuur in zijn boezem nemen, dat zijn kleren niet verbrand worden? Keuzes maken doen we elke dag, vele keren. Hoe vaak heb je vandaag al gekozen, een keuze gemaakt? Als je probeert een antwoord op deze vraag te geven, zul je zien dat je leven vol is van keuzes. Zelfs op dit moment sta je voor de keuze of je wel of niet zult luisteren naar wat God tot zijn woord tot je zegt. Als je nu besluit om echt te luisteren, zal je de Heere dan ook gehoorzamen? Zal je dat kiezen? Wanneer je straks thuis komt, maak je weer een keus. Zal ik bidden over wat ik heb gehoord? Ga je op zoek om wat meer te leren over deze teksten door andere boeken erbij te pakken? Ga ik bewust in gesprek met mijn ouders en broers of zussen? En morgen wachten je ook weer allerlei keuzes op school of op je werk. Doe je mee als anderen in de klas oneerlijk of brutaal zijn? Toon je de moed om op te komen voor de klasgenoot die aan de kant geschoven wordt of gepest? Geef je toe aan gemakzucht, waarmee je tijd en kansen om iets te leren vergooit? Of kies je er juist voor om het voorbeeld van de mier uit Spreuken te volgen en ijverig te gaan studeren, te leren? Of zet je je in op het leveren van sport en topprestaties, omdat, ja, waarom? Als je 15 jaar bent, dan zullen de volgende 10 jaren heel belangrijk zijn. Allerlei heel cruciale keuzes staan voor je. Keuzes die invloed hebben op de rest van je leven. Ga je verder studeren of een baan zoeken? En zo ja, welke? En wat ga je doen met de gevoelens voor die jongen of dat meisje? Er zal een keuze gemaakt worden om je relatie met een jongen of meisje te verdiepen of te breken. En zal ik kiezen om het met mijn ouders te bespreken en naar hun wijsheid te luisteren? Sommige keuzes hebben beperkte gevolgen. Andere keuzes hebben levenslange gevolgen. Keuzes gemaakt tijdens één nachtelijk feestje met seksuele verleidingen kunnen uitlopen op gevolgen die je nooit meer kunt uitwissen. Wat we gelezen hebben in Spreuken 7 is een van de indringendste beschrijvingen van een verloren leven als gevolg van een dwaze keuze. Let er eens op hoe Salomo in vers 27 het einde tekent van deze jongen. Hij noemt dit wegen des grafs, dus wegen van het graf, dalende naar de binnenkamers van de dood. Kiezen kan ook iets angstigs hebben. En toch verwacht God van jou dat je nog heel wat belangrijke keuzes zult maken. Gelukkig laat God je daarin niet zonder zijn geheiligde ondersteuning om tot wijze keuzes te komen. Keuzes waar je geen spijt van zult krijgen. In deze dienst willen we gaan luisteren naar wat God ons zegt over het maken van keuzes. We doen dat aan de hand van twee aandachtspunten, twee punten. Allereerst, God verwacht van je dat je goede keuzes maakt die Hij belooft te zegenen. En als tweede, God verwacht van je dat je kiest door Zijn aanwijzingen op te volgen. Dus allereerst, God verwacht van je dat je goede keuzes maakt die Hij belooft te zegenen. En ten tweede, God verwacht van je dat je kiest door Zijn aanwijzingen op te volgen. Dus het eerste punt, God verwacht van je dat je goede keuzes maakt die Hij, God, belooft te zegenen. Zoals ik al zei, verwacht God van jou dat je keuzes zult maken. Luister maar naar wat God zegt in Deuteronomium 30 vers 19. Ik neem heden, vandaag tegen u tot getuige, de hemel en de aarde. Het leven en de dood heb ik u voorgesteld, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad. En in 1 Koningen 18 roept de Heere de Israëlieten op tot het doen van een keuze. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volg hem na. En zo het Baal is, volg hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Zo lezen we dat in 1 Koningen 18 vers 21. Ze wilden hier geen antwoord geven, want ze dachten dat het veiliger was om maar niks te zeggen. Herkennen jullie dat? Dat zwijgen ontsloeg ze echter niet van het appel dat God op hen deed. Koester daarom nooit de gedachte dat je de goede keuze niet zou hoeven te maken, omdat je dat niet kan. Misschien zeg je wel tegen jezelf, dat kan ik zelf niet doen. Wij zijn gevallen mensen. Die keuze moet mij gegeven worden. Dat is waar. Wij zijn geestelijk totaal verdorven. Je kunt je hart niet veranderen. Je kunt jezelf niet redden. Je kunt zelfs God en je naaste geen moment lief hebben op de manier die Hij in zijn wet eist. Maar dat je dat niet kunt, dat heft Gods gebod niet op. Jouw onvermogen ontslaat je niet van Gods eis. Integendeel, het feit dat je Gods wil niet kunt volbrengen, verergert de zaak alleen maar. Je bent namelijk niet geschapen in deze toestand. Jouw niet kunnen is geworteld in de verschrikkelijke en verdorven keuze van jou en mijn eerste voorouders om tegen God op te staan. God rekent het menselijke geslacht aan dat wij volledig onbekwaam en schuldig zijn. En wat je hier ook tegenin zou willen brengen, het verandert niets aan dit feit. Het is de eerste stap in de juiste richting als we dit allemaal zouden erkennen en uiteindelijk tot dit inzicht zouden komen dat we ons voor God, onze Schepper, zouden verootmoedigen in plaats van te redeneren en deze harde feiten te ontkennen. Hoe dan ook, God verwacht nog steeds van ons dat je goede keuze maakt. Keuzes waar Hij zijn zegen over heeft beloofd. Er zijn nog heel veel goede keuzes die je wel kunt maken. In onze gevallen staat zijn we geen koude stenen geworden zoals die in een rivier door de kracht van de stroming heen en weer geschud worden. We hebben nog altijd ons verstand, al is het dan verduisterd. We hebben een wil, al is die niet meer vrij. We kunnen nog altijd een aantal heel goede keuzes maken, maar dat moeten we dan wel willen en ook doen. Kies jij ervoor om je wekker vroeg genoeg te zetten, zodat je wat rustige tijd hebt om de Heere te zoeken, voordat je aan je dag begint? Om in rust en stilte zijn woord te lezen en hem aan te roepen over wat hij zegt? Dat is een keuze die je kunt maken. Kies je ervoor om je telefoon uit te zetten en uit te loggen uit Instagram en andere social media, om zo een dag offline te zijn? Je weet toch dat je leven er niet echt van afhangt, van die media. Je hoeft niet continu digitaal verbonden te zijn met je vrienden, familie enzovoorts. Je weet dat het je kan afleiden. Een poosje niet verbonden zijn om je hoofd leeg te maken en je te concentreren op het woord van God is een keuze die je kunt maken. Het maken van goede keuzes ligt dus niet buiten ons bereik. De Heer Jezus was ervan overtuigd dat wij dat kunnen. Hij spoort ons aan in Johannes. Johannes 6, vers 27. Werk niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des Mensen u zal geven. Want deze heeft God de Vader verzegeld. De spijze die hij geeft komt voort uit genade en genade alleen. Toch verwacht de Heere van ons dat we ons daarvoor inzetten. En als we hier ijverig in zijn, des te meer mogen wij rekenen op zijn belofte en zijn genadige zegen. Ons eerste aandachtspunt was: God verwacht van je dat je goede keuzes maakt die hij belooft te zegenen. Om dit af te ronden stel ik een paar vragen aan jullie, vrienden. Kiezen jullie ervoor om het juiste pad te bewandelen en niet op de weg van de zondaars te gaan, zoals we uit Psalm 1 hebben gezongen bij het begin? Weigeren jullie om in de raad van de goddelozen te wandelen? Dat houdt in dat je je hart niet vult met het gedachtegoed van de cultuur om ons heen, omdat die ons bedelft onder goddeloze principes en gedachten. Weigeren jullie om te staan op de weg van de zondaren en keren jullie je af van hun vergiftigende ideeën? Als ik je een beker met gif zou aanbieden, dan weet ik zeker dat je zou zeggen: nee, dank u. Daar ga ik niet van drinken. Maar waarom maak je dan niet dezelfde keuze wanneer de goeroes van onze wereld je gedachten willen doordrenken met hun giftige gedachtegoed? Psalm 1 waarschuwt ons dat zulke keuzes over waar je wilt staan of wilt lopen je uiteindelijk doen zitten op de stoel van de spotters. Wat al die giftige ideeën inhouden, kunnen we hier nu niet verder uitdiepen. Maar onthoud dit ene, heel belangrijk, dat alles wat niet bijbels is, is giftig. Ik smeek jullie, toets alles wat op je afkomt. Komt het overeen met wat God tegen je zegt? Zoals hier in Spreuken, maar ook op andere plaatsen in de Bijbel. Mijn jonge vrienden, maak de goede keuzes als je kiest, want God heeft beloofd en te zegenen die dat doen. Luister nog eens naar onze openingspsalm. Maar Heere wet, blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Zulke mensen worden door de Heere gezegend, want hij zegt in die psalm, want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt, en al wat hij doet zal wel gelukken. Het huis van Obed-Edom werd gezegend toen de ark van God daar verbleef. Jozef werd rijk gezegend toen hij zich hield aan het woord uit Spreuken 7. Zal hij gebeden hebben? Natuurlijk. Maar toch moest hij kiezen om niet bij die vreselijke vrouw te blijven die hem met woord en daad in bed wilde trekken. Daniel en zijn vrienden werden gezegend toen zij een streep trokken, zoals in Gods geboden was aangegeven. En zelfs het eten in Babylon was kennelijk niet onschuldig. God heeft ons ook voorbeelden gegeven van mensen die niet het goede kozen. Hoewel ze wel wisten wat goed en fout was. De Bijbel begint met de kwalijke keuze van Adam en Eva. Zij hebben daardoor de hele mensheid in de ellende, ja in de dood gestort. Kain koos niet naar de waarschuwende stem van God te luisteren. Hij sloeg zijn broer dood. Lot liet zich in zijn keuze leiden door zijn begeerte. En misschien liet hij zich ook wel te veel leiden door zijn vrouw, die hij gekozen had in Egypte. Het eindigde met de verwoesting van zijn hele gezin en het kwellen van zijn eigen rechtvaardige ziel in Sodom. David koos ervoor om toe te geven aan zijn zondige seksuele lusten. Zijn zoon volgde het kwade en slechte voorbeeld van zijn vader en met de verkrachting van zijn zuster. En dat leidde tot een moord. Allemaal vrucht van een keus. Dina koos om naar Sichem te gaan. Domme meid. Ze werd er verleid tot seksuele zonde. Gemeente, jongens en meisjes, hoe begonnen al de aflopende wegen? Ze begonnen allemaal op dezelfde manier. Met één klein stapje in een verkeerde richting. Zul je daarom ook met al deze voorbeelden van goede en slechte keuzes in gedachten luisteren naar de stem van God? Mijn zoon, mijn dochter, bewaar het gebod van uw vader en verlaat de wet van uw moeder niet. Nu dan, kinderen, hoort naar mij en luister naar de redenen van mijn mond. Je zult dus goede keuzes moeten maken en God heeft zijn zegen daarover belooft. Maar hoe kom je dan tot zulke goede keuzes? Om het antwoord op deze vraag te kunnen geven, heeft God ons niet zonder goede raad gelaten. Maar laten we eerst met elkaar zingen. Psalm 119, vers 5. Die begint met de vraag: waarmee zal de jongeling zijn pad door ijdelheden omsingeld rein bewaren? En wat daar verder volgt. Thank you. Gaan we naar ons tweede punt. God verwacht van je dat je kiest door zijn aanwijzingen op te volgen. In het Bijbelgedeelte dat ons is voorgelezen geeft God een aantal principes of richtlijnen mee. En we gaan er een aantal na. Het eerste principe vinden we in Spreuken 6, de versen 20 tot en met 23. En in hoofdstuk 7, de versen 1 tot en met 5. Laat het woord van God een deel van je dagelijkse toerusting zijn. De dagelijkse toerusting. Mijn zoon, mijn dochter, bewaar het gebod van uw vader, zo zegt de tekst, en verlaat de wet van uw moeder niet. Bind ze steeds aan uw hart, hecht ze aan uw hals. Bewaar mijn geboden en leef, en mijn wet als de appel van uw ogen. Je kleren, je sieraden, je horloge komen 's morgens toch ook niet vanzelf naar je toe. Die moet je aandoen of omdoen. En zo beveelt de Heer je ook om elke dag tijd te nemen om zijn woord te lezen, het woord te onthouden, je er vertrouwd mee te maken. De schrift, onze Bijbel, is zijn geopenbaarde wil over wat goed en heilig is. Gods woord is onder het bereik van je vingers. Zoals een soldaat zijn hand op zijn wapen moet houden, wordt jullie gezegd om je hand op het woord van God te houden. Als het woord van God op die manier bij je is, zal het je dag en nacht leiden, bewaren en raad geven, in wat voor omstandigheden je ook belandt, of wie of wat je ook tegenkomt. Door dat woord spreekt God tot je. Heb jij het woord al aan je gebonden? Leer je de waarheid, de teksten uit je hoofd? Dat is waardevol. Dan heb je het woord paraat bij de hand, zoals een soldaat een geweer in zijn handen draagt. Beschouw het als een geestelijk trainingskamp. De commandant bij de opleiding vraagt je echt niet of je vandaag zin hebt in de oefening. Die doe je en die moet je ook doen, omdat je op het slagveld geen tijd meer zal hebben om met je wapens te leren omgaan. Het zal je je leven kosten als je dan niet bekend bent met je wapen of met je tegenstander. Zo zal ook niets je zo toerusten voor geestelijke veldslagen die wachten dan een dagelijkse doordenking van het woord van God met je verstand. Het eerste principe is dus: draag elke dag het woord van God met je mee. Luister aandachtig naar wat het je leert. En het woord zal je steeds tot gids zijn en je behoeden voor het wandelen in wegen van compromissen en van verwoesting. Het tweede principe luidt: blijf dicht bij het woord van God, met de belofte dat dat woordje zal bewaren. God vergelijkt hier de wijsheid en het verstaan van de schriften met het omgaan met je directe familie. Zeg tot de wijsheid: gij zijt mijn zuster, zo staat er in de tekst. En heet het verstand uw bloedvriend. We brengen toch allemaal graag onze tijd door met familie. Je familie is belangrijk voor je. Zijn zij het niet die zorg voor je dragen en er voor je zijn als dat nodig is? Zo zou het tenminste wel moeten zijn. Op eenzelfde manier moeten wij de wijsheid en het verstand dat God ons in de schriften geeft behandelen. Beschouw de schriften als het ware als je naaste familie. Geef ze een plaats in je leven en blijf openstaan voor hun raad. Zoek leiding vanuit het woord van God, elke keer als je voor keuzes wordt geplaatst. Hij heeft toegezegd je te leiden door zijn woord en geest, zoals hij dat in Spreuken belooft, Spreuken 3 vers 6. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. God vergelijkt zijn geopenbaarde wil met een licht, waarmee hij jouw pad verlicht door de doolhof van keuzes waar je voor staat. Vandaag de dag word je meer dan ooit overspoeld met door jou te maken keuzes. Elke Bijbelse waarde wordt bevraagd of ter discussie gesteld, terwijl allerlei alternatieve en goddeloze waarden juist aangeprezen worden. Dat geeft bijvoorbeeld op scholen, in bibliotheken, in collegezalen en soms bij je thuis of in je eigen handen, recht voor jouw ogen, door middel van sociale media, websites en nieuwsfeeds. Daar gebeurt het allemaal. Jou wordt verteld vanuit de maatschappij dat jij het recht hebt om zo te zijn zoals jij wilt. Maar is dat zo? Was dat de lijn die Jozef volgde? Jou wordt verteld dat je gerust zonder risico iemand voor één nachtje aan de haak mag slaan. Dat doet iedereen wel eens. Maar is dat waar? Kijk nog eens naar vers 26 van hoofdstuk 7. Want zij heeft veel gewonden neergeveld en al haar gedoden zijn machtig velen. De idolen van de filmwereld spoor je aan om jezelf te ontwikkelen en te ontdekken en alles uit te proberen wat je aantrekkelijk lijkt. Maar was dat de keuze van de jongere Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego? Reclames en films tonen je jonge mensen die enorme risico's nemen in sporten of stunts. Hoe extremer, hoe beter. Nog dichter langs het randje is nog spannender en indrukwekkender. Als mensen hierbij omkomen, zeggen ze nog, hij is in elk geval gestorven terwijl hij bezig was met zijn passie, met wat hij zo graag deed. Spreekt God ook zo over de waarde en het doel van jouw leven, van mijn leven? Draait jouw leven alleen om plezier hebben? Of draait het om het dienen van Hem en jezelf verloochenen voor anderen? Bestaat er echt niet meer dan het leven van het hier en nu? Wij zijn hier om God te eren en eeuwig Hem te genieten. Dat is de belangrijkste bedoeling van jou en mijn bestaan. God spreekt in Spreuken 6 over een slechte vrouw die je verleidt en haar charmes voor je etaleert en haar met je ogen bewerkt om je te vangen met haar lichaam. Met het beeld van deze vrouw waarschuwt de Heere, maar niet alleen voor vrouwen en seksuele zonden. We kunnen dit zien als een beeld van allerlei verleidingen tot de zonde, van allerlei verzoekingen. Denk bijvoorbeeld aan oneerlijk zijn in zaken waar grote bonussen aan vastzitten. Of aan het sluiten van compromissen die een mooie promotie opleveren. In Spreuken 7 gebruikt God opnieuw het voorbeeld van een prostituee om te wijzen op de verleiding en aantrekkingskracht van allerlei zonden. God wil daar benadrukken in wie zij in haar net verstrikte. In vers 7 wordt omschreven op wie haar oog viel. En ik zag onder de slechte en ik merkte onder de jonge gezellen een verstandeloze jongeling. Valt het je ook op? Hij was jong. En hij gebruikte zijn verstand niet. Hoe kwam dat? Omdat hij jong was? Of was hij zo onwetend omdat hij verzuimd had om vertrouwd te raken met de schriften? Was het omdat hij geen tijd genomen had om de schriften op zijn hart en op zijn handen te binden? Kwam het doordat hij de geboden van God niet bewaarde als zijn oogappel? Of had hij geen tijd genomen om zich met Gods woord om te gaan? Zoals je de tijd neemt om je familie te ontmoeten. Hij was inderdaad jong en onervaren. Maar hij had nagelaten het woord van God te gebruiken. Hij was als degene die in het eerste hoofdstuk wordt omschreven. En hebt al mijn raad verworpen en mijn bestraffing niet gewild. In vers 29 voegt God daaraan toe, daarom dat zij de wetenschap gehaat hebben en de vrezen des Heren niet hebben gekozen. Jonge vrienden, God roept je op om hem vandaag nog te zoeken. Ja, elke dag. Hem zoeken is het graven in de schatten van zijn woord, omdat je te maken hebt met de aardse leider die Adam en Eva ook misleiden. Is het van groot belang om elke dag zijn nabijheid te zoeken en te horen wat hij jou te zeggen heeft. Vergeet niet dat jullie eerste ouders ook mensen zonder tekortkomingen waren, Adam en Eva. Toch besloten zij om hun ogen en verbeelding te volgen, geprikkeld door hoe de meeste leugenaar Satan het hen voorspiegelde, in plaats van zich te houden aan de woorden van God. Jullie zijn nu niet meer zoals Adam en Eva toen waren. Jouw hart is als een vat buskruid, en elke verleiding is dan een levensgevaarlijke vonk. O, luister toch naar Gods oproep. Bind jezelf aan de schrift. Laten we volgens het derde principe overwegen dat God je voorhoudt in Spreuken 6, de versen 27 en 28. Zal iemand vuur in zijn boezem nemen, dat zijn kleren niet verbrand worden? Zal iemand op kolen gaan, dat zijn voeten niet branden? Het beeld is wel helder. Hij wijst je de weg van denken voordat je doet. Dus denken voordat je doet. Geen weldenkend mens zou toch kiezen voor de genoemde dingen. Alleen als je je verstand stilzet, zou je verleid kunnen worden om een brandend voorwerp in je borstzakje te stoppen, of om met blote voeten over gloeiende kolen te gaan lopen. Toch is dat wat jongere en oudere mensen voortdurend doen. Wat te denken van een jonge man of vrouw die zich voegt bij een groep waar drank en drugs gebruikt worden. En wat te denken van de jongere die zich openstelt voor de giftige gedachte dat gender eenvoudigweg een kwestie is van jouw eigen keuze. Wat te denken van die meegaan in de gedachte dat vooruitgang vooral betekent verander de oude dingen en omarm de betere. Met die oude dingen bedoelen ze dan de Bijbelse waarden. En met de betere of de nieuwe, met dat wat jij zelf belangrijk vindt. Wat te denken van die jongere die steeds meer tijd doorbrengt met iemand van het andere geslacht die geen enkele notie heeft van Bijbelse grenzen en waarden. Zien jullie, jonge vrienden, dat je dan bezig bent als degene die een brandende kool in zijn borstzak stopt, of die met blote voeten over gloeiend hete kolen gaat lopen? Als je onbijbelse ideeën gaat koesteren en je ontdoet van de waarheid, dan ben je zo dwaas als hen die hun schoenen en sokken uitdoen en op een kolenvuurtje gaan staan. Jongens en meisjes, bid dat God dit sprekende beeld van die brandende kool in je borstzakje of die gloeiende kolen onder je voeten op je hart wil binden, zodat je het jezelf zult herinneren wanneer je voor een keuze komt te staan. Laten we nu nagaan wat het vierde principe is dat God geeft in Spreuken 6, vers 25. Begeer haar schoonheid niet in uw hart en laat haar u niet vangen met haar oogleden. Want door een vrouw die een hoer is, komt men tot een stuk brood. In het volgende hoofdstuk schildert de Heer een vergelijkbaar beeld, als hij het handelen van een hoer omschrijft. En zij greep hem aan en kuste hem. En zij sterkte haar aangezicht en zei tot hem: dankoffers zijn bij mij. Ik heb heden mijn gelofte betaald. Ik heb mijn bedsteden met tapijtsieraad toegemaakt, met uitgehouwen werken, met fijn linnen van Egypte. Kom, laat ons dronken worden van minnen tot de morgen toe. Laat ons vrolijk maken. Laat ons vrolijk maken in grote liefde. Wat is nu de aanwijzing die God je hier geeft? Deze. Laat je niet leiden door opwindende gevoelens. Stel je maar voor wat voor gevoelens er aangewakkerd worden door deze suggestieve voorstellen. Deze vleierij en het gedane aanbod. Satan, ja Satan weet dat de meest effectieve manier om jou toe te laten happen is om zonde zo aantrekkelijk mogelijk voor te stellen. Hij weet dat dat gevoelens bij je losmaakt van genot, plezier, opwinding en meetellen. En ook seksuele gevoelens. En dan ben je een gemakkelijke prooi. Hij is erop uit dat je je laat leiden door je gevoelens in plaats van door je verstand. Als je die gevoelens navolgt, dan eindig je tenslotte zoals deze jonge man. In Spreuken 7, vers 22, daar lezen we. Hij ging haar straks achterna, zoals een os, een koe ter slachting gaat, en zoals een dwaas tot de tuchtiging van de boeien. Zien jullie het voor je, zonder na te denken, zorgeloos de opwinding van het moment navolgend, dromend of fantaserend, haasten ze zich naar de slagbank. Salomo tekent in vers 23 het dramatische einde van deze dwaas, totdat hem de pijl zijn lever doorsneed, zoals een vogel zich haast naar de strik en niet weet dat de zelge tegen zijn lever is. En even later waarschuwt hij nog, en we kunnen alleen maar gissen of hij hier ook met wroeging spreekt over de keuzes die hij, Salomo, zelf gedaan heeft in zijn eigen leven. Want zij heeft vele gewonden neergeveld en al haar gedoden zijn machtig velen. Denk eens aan Simson. Hij nam het op tegen 1000 soldaten, brak een stadspoort los met hengsels en al en droeg die een heuvel op. Hij scheurde een leeuw in stukken, maar hij was niet opgewassen tegen Delila. Hij had wapens tegen de verzoekingen en de strik van deze vrouw die op zijn gevoelens werkte. Maar hij negeerde ze. God heeft jou ook gemaakt met verstand, een wil en gevoelens. En van deze drie moet je verstand altijd de boventoon voeren. Laat je niet leiden door je gevoelens. Iemand die door zijn gevoelens geleid wordt, wordt meestal misleid. In het volmaakte paradijs ging het allemaal fout toen Eva te raden ging bij haar gevoelens. Luister maar. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijs en dat hij een lust was voor haar ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. Zoals een os naar de slacht wordt geleid, liet zij zichzelf door haar gevoel leiden. En ook Adam deed hetzelfde. Laten we voor we verder gaan met de preek zingen uit Psalm 119, vers 53. Uw woord is een lamp voor mijn voet. 119, vers 53.
Thank you.
gaan we nu luisteren naar Gods vijfde aanwijzing. En die zit opgesloten in Spreuken 6, de versen 32 en 33. En daar lezen we: maar wie met een vrouw overspel doet, is verstandeloos. Hij gebruikt zijn verstand niet. Hij verderft zijn ziel. Die dat doet, plaag en schande zal hij vinden. En zijn smaad zal niet uitgewist worden. De aanwijzing die God hier geeft is als volgt. Denk aan de gevolgen op de lange termijn. Denk aan de gevolgen op de lange termijn. Is 1 uur van plezier, of al beter gezegd wellust, het waard om daarvoor een leven lang schande en wonden te riskeren? Is het bezig zijn met porno echt iets waar je zomaar weer van weg kunt lopen? Is een kort leven op deze planeet waarin je jezelf zoekt en al je kansen uitbijt, het waard om je ziel voor eeuwig te verliezen in het duister van de hel? God spoort je aan die dingen tegen elkaar af te wegen, telkens als je moet kiezen. Stel jezelf de gewichtige vraag: waar brengt dit mij? En hoe kijk ik over 10 of 20 of 30 jaar terug op deze keuze? Ik sprak onlangs een man van middelbare leeftijd in een van onze kerken. In zijn jonge jaren had hij een meisje zwanger gemaakt en daarna haar gedwongen om een abortus te laten plegen. Hij wilde zijn sporen uitwissen, maar het doden van die baby wist er geen enkel spoor uit. Het maakte het alleen maar erger. Jaren geleden werd ik anoniem door een vrouw gebeld voor advies. Ze was 10 of 15 jaar eerder met een jonge man getrouwd. Die beloofd had alles voor haar te doen wat zij graag wilde. Hij stemde er ook mee om met haar mee te gaan naar de kerk, want hij was niet kerkelijk. Nu, jaren later dus, stelde hij op zondagmorgen zijn kinderen voor de keuze. Wil je met mij meegaan, vissen of sporten? Of wil je met mama mee naar de kerk? Nadat ze me dit had verteld, kwam ze tot haar eigenlijke vraag. Kan ik scheiden van mijn man? Mijn antwoord was dat de Bijbel zegt dat dat niet kan, behalve wanneer er sprake is van overspel. Ze slaakte een diepe zucht, bedankte mij en eindigde het gesprek. Wat een verdriet. Ze was inmiddels erachter gekomen welke lange termijn gevolgen aan haar keuze vastzaten. Onomkeerbare gevolgen. Ze zou ermee moeten leven en eronder lijden. Beste jongelui, God vraagt je om na te denken over die lange termijn. Hij waarschuwt je dat keuzes die je in je jeugd maakt zaken zijn waar je het, als je ouder wordt, mee zult moeten doen. Mozes had geen keuze wat betreft de omgeving waarin hij opgroeide, het hof van Farao. En toch lezen we in Hebreeën: door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Dan kun je het nalezen in Hebreeën 11, vers 24 tot 26... Zie je dat Mozes zijn keuze niet maakte op basis van zijn gevoel, maar in geloof. Hij kende de woorden van God, hij geloofde ze en gehoorzaamde toen God hem riep. De genietingen van de zonde waren iets van de korte termijn. De gevolgen van de zonde zijn iets van de lange termijn. En Mozes keek naar die lange termijn. Hij wist dat er geen toekomst lag in de schatten van Egypte, dat waren tijdelijke en aardse schatten. Hij wist ook dat het horen bij Christus en zijn volk, al zou dat tijdelijke versmaadheid opleveren, veel grotere rijkdom zou brengen vanwege de belofte die God daarbij gaf. Mozes zag op de vergelding des loons. Hij wist dat elk offer dat voor Christus gebracht werd, het waard was. Zelfs al betekende dat het opgeven van een geweldige carrière binnen de hoogste kringen aan het Hof van Egypte. Mozes besefte dat die briljante carrière tijdelijk zou zijn. Hij zag op de lange termijn een leven van Christus volgen en dat tot in eeuwigheid. Ten slotte bezien we nog één raadgever die God in dit hoofdstuk geeft, een korte raad. Vlucht voor de verzoeking. Vlucht voor de verzoeking. In de laatste verse van hoofdstuk 7 horen we hoe de stem van God jullie smeekt. Nu dan, kinderen, hoort naar mij en luistert naar de redenen van mijn mond. Laat uw hart tot haar wegen niet wijken en dwaal niet op haar paden. God weet dat jij net zo min met zonde om kunt gaan als kwetsbare motten vliegjes om kunnen gaan met de hete lamp waar ze heen vliegen. Als ze daar te dichtbij komen, dan verschrompelen hun vleugels en komen ze om. En zo vergaat het jullie ook als je te dicht bij de zonde in de buurt komt. Jullie en ik, wij zijn niet opgewassen tegen de Satan met al zijn verleidingen. Je bent geen partij voor zijn verleidende overtuigingskracht. Laat daarentegen het voorbeeld van de jonge Jozef uit Genesis je leiden. En het geschiedde als zij Jozef dag op dag aansprak, de vrouw van Potifar, en hij naar haar niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn. Hij deed al het mogelijke om bij haar uit de buurt te blijven en haar niet toe te staan dicht bij hem te komen. Hij maakte die wijze keuze ongetwijfeld biddend. In Thessalonicense geeft God nog de volgende raad. Beproef alle dingen. Behoud het goede. Onthoud u van alle schijn des kwaads. Vrees voor wat kwaad lijkt en vlucht weg. En wees op je hoede, want kwaad ziet er niet altijd uit als kwaad. Dus moet je dingen beproeven. En beproeven betekent niet dat je alles uit moet proberen om te weten wat het voorstelt. Beproeven betekent dat je bij het licht van Gods woord gaat onderzoeken of het goed en heilzaam kan zijn voor je ziel. Dat is waarom God je aanspoort om jezelf te binden aan de schrift en de Bijbel, zoals we eerder hoorden. Kiezen doen wij elke dag. Al die keuzes hebben op de korte of lange termijn gevolgen die goed of slecht kunnen zijn. Ik ben het eens met wat ik iemand onlangs hoorde zeggen. Doorgaans zullen de keuzes die je maakt tussen je 15e en 25e jaar keuzes zijn die je leven lang met je meegaan. En daarom noem ik tot slot nog één aanwijzing die je schepje geeft in Spreuken. Als er geen wijze raadslagen zijn, vervalt het volk. Maar de behoudenis is in de veelheid van de raadslieden. Wijsheid houdt in dat je de kennis, ervaring en wijsheid van ouderen betrekt bij kritieke keuzes waar je voor staat. Zij die ouder en wijzer zijn en de Heere vrezen en zijn woord kennen, zullen zich niet van de wijs laten brengen door jouw gevoelens of zich laten leiden door hun eigen gevoelens. En doe daarom je winst met deze rijkdom die in je kerkelijke familie ook aanwezig is. En behalve aan je ouders kun je hierbij ook denken aan je grootouders, aan ouderlingen, diakenen, je predikant of andere godvrezende leden van jouw gemeente. Deel je overwegingen en plannen met hen, als je voor kritieke keuzes in je leven staat. Luister naar hun ervaringen en laat hen je tot gids zijn met de inzichten en de kennis die ze opgedaan hebben door hun eigen mislukkingen of door wat zij bereikten. Maar vooral ook door hun inzicht in de Bijbel. Want in de veelheid van de raadsleden ligt behoud. Hun wijsheid kan je mogelijk behoeden voor een dodelijke pijl of ervoor bewaren dat je als een vogel in een strik raakt waaruit geen redding meer mogelijk is. Hoor tot slot uit Spreuken 8 nog één keer wat God zegt over het maken van de juiste keuzes die leiden tot de rijkste zegeningen. Nu dan, kinderen, hoort naar mij, want welgelukzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Hoort de tucht en wordt wijs en verwerpt die niet. Welgelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten van mijn deuren. Want die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Maar die tegen mij zondigt, die doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Amen. Eindigen we met Psalm 34, vers 2 en 6. eindigen we met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle eer. Amen.